Gemeente, we openen het woord van de Heere onze God. Deze middag gaan we lezen uit de Efezebrief, Nieuwe Testament, en daarvan de brief aan de apostel Paulus aan de gemeente van Efeze, tweede hoofdstuk, vers 1 tot en met vers 10. We gaan lezen Efeze 2 vanaf vers 1 tot en met vers 10. En daar spreekt het woord tot ons: en u heeft hij medelevend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonde, in welke gij eertijds gewandeld hebt, naar de eeuw deze wereld, naar de overste van de macht der lucht, van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid, onder de welke ook wij allen eertijds verkeerd hebben, in de begeerlijkheden onzes vleeses, doende de wil des vleeses en der gedachten. En wij waren van nature kinderen des torens, gelijk ook de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde waarmede hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt gij zalig geworden. En heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet in de hemel in Christus Jezus, opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom zijner genade door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof, en dat niet uit u, het is Gods gave, niet uit de werken, opdat niemand roemen. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelfde zouden wandelen. Tot zover deze schriftlezing. De tekst is ook uit dit gedeelte genomen, en daarvan de eerste twee woorden uit vers 4, vers 4a, Efeze 2... Deze twee woorden, maar God. Maar God. Het spreekt ervoor over het eertijds en het spreekt daarna over mede opgewekt en mede gezet in de hemel. Twee gedachten dus, we kijken terug, eertijds, en we kijken vooruit naar de volheid en de glorie die in Christus Jezus verworven is. Gemeente, u hebt misschien allemaal wel eens een situatie meegemaakt waarin u een ontmoeting had met iemand, en na die ontmoeting is uw leven totaal veranderd. Dat kan in het gewone menselijke leven. Denkt u maar aan de tijd dat u misschien uw verloofde of uw vrouw leerde kennen, en voor die tijd leefde u voor uzelf. En na die tijd was het toch allemaal anders geworden. U had echt contact. En dat contact ging uitgroeien en meer en meer. En je kon dus zoveel dingen met elkaar delen. En de hechtheid werd meer en meer naar elkaar toegebogen. Je kon jezelf zijn. En die ander, die vertrouwde je, die kon je alles uitgeven wat er van binnen en van buiten in je leven allemaal was. Zo kun je delen. Wat een ontmoeting. En voor die tijd en na die tijd. Dat kon u zeggen. Voor die tijd was het zo en na die tijd zo totaal anders. Zo kan het ook in het gewone dagelijkse leven. Je hebt je werk, maar het loopt niet zo lekker. Je gaat met tegenzin een beetje naar je werk. Je bent echt toe aan vakantie. En dan sta je op de camping. En ja, waar heb je het over? Met die anderen die je ontmoet op de camping. Over je werk. Want dat zit je dwars. En ja, dat houdt je bezig. En totdat die ander ineens zegt: joh, waarom kom je niet bij mij werken? Ik heb een plaats voor je. En ik denk dat je best zou passen in ons bedrijf. En dat gebeurt. En nu, met vreugde ga je naar je werk. En dat merken ze thuis, dat merken ze in je omgeving. Voor die tijd was je kribbig en chagrijnig 's avonds. En je wilde niet over je werk praten. Maar nu begin je al bij de achterdeur, bij de vrouw en kinderen. Wat fijn dat je dat werk mag doen, enzovoort, enzovoort. Kent u dat? Voor die tijd, en na die tijd. Ontmoetingen die een totaal ander beeld in het leven teweeg brengen. En nu gaan we meer naar het Bijbels getuigenis. Hiervan is de apostel Paulus heel persoonlijk zelf een ontzettende getuige geworden. Eertijds, daar gaat het in ons hoofdstuk over. Eertijds, wandelend in ongehoorzaamheid, wandelend onder de toorn van God, wandelend in de dood. Dat is wat. Dat was mijn eertijd, zegt hij. Maar na die ontmoeting met de verhoogde Christus, dat weet u allemaal wel, daar hoef ik niet zo ver op in te gaan, maar wat een totale andere levensweg werd er voor hem geopenbaard. Eertijds een fanatieke, godsdienstige man, jawel, jazeker. En zeker, hij dacht dat hij welbehagelijke dingen deed voor Gods aangezicht. En straks, als er één was waar de hemel voor geopend was, dan was het Saulus van Tarsen. Maar dat was in eertijds, waarvan hij nu zegt, dat heb ik allemaal schade, heb ik allemaal drek leren achten. En ik doe wat nu achter mij ligt, probeer ik totaal te vergeten. Hij kan het niet vergeten, want hij heeft een doorn in zijn vlees, maar daar ga ik nu verder aan voorbij. Maar wat nu voor mij is, daar strek ik mij heen. En dat is de verhoging van Jezus Christus, die mij op de weg heeft stilgezet. Wat een verandering. En vele mensen, wil ik er even bij zeggen, vele mensen zeggen, ja, dat is tenminste pas een echte bekering. Dat is een echte bekering. Oh ja? Ja? Maar dan moet u toch ook eens wat meer in de Bijbel lezen. Daar komt u ook hele andere dingen tegen. Komt u ook Timotheus tegen. Timotheus. Op de schoot van zijn moeder. Op de schoot van zijn grootmoeder. De christelijk getuigenis meegekregen. In zijn kindse jaren af aan. En Paulus zegt later van hem, ik heb hem mogen telen door de zaad van het evangelie. Hij is mij een geestelijke zoon geworden. Hoort u dat? Dat is ook bekering. En wat denkt u van Lydia? Lydia, de purperverkoopster. Een vrouw midden in het leven staande. En een handelaarster. En ja, in Filippi. In Filippi. En daar komt Paulus. Met het getuigenis van Christus. En ja, er zijn enkele vrouwen bij elkaar gekomen aan de kant van de rivier. U kent die geschiedenis. En daar gaat Paulus. En dan gaat hij eerst spreken met de vrouwen, kennismaken misschien. En op een gegeven moment gaat hij preken. Getuigenis van de Heer Jezus Christus gaat hij uitdragen bij die vrouwen daar. En Paulus spreekt. En Lydia hoort. En de Heere opende haar hart. Dat is ook bekering. Dat is ook bekering. Er staat verder niets van beschreven. Voelt u het? Dat wil ik er toch wel even bij zeggen, gemeente. Want er zijn zoveel mensen die zeggen, ja, maar zo'n bekering zoals Saulus op de weg naar Damascus. Ja, nee, maar ja, maar dan kan je er niet aan twijfelen, hè? Nou, en? En Lydia dan? Moet hij er wel aan twijfelen? En Timotheus, moet hij er ook aan twijfelen? Voelt u het? De gemeente waaraan deze brief geschreven is, die weten er ook alles van. Die mogen dit letterlijk in hun leven ervaren. Want ze waren in het heidendom. Daar leefden ze bij. Het grootste gedeelte afkomstig onder de Diana der Efeziërs, de afgoderij van hun beeld. En ze zeiden, dat beeld, wat ter ere van Diana daar in Efeze opgericht en die grote tempel daaromheen. Ja, maar dat beeld is uit de hemel gevallen. Dat is niet zomaar. Dat is uit de hemel gevallen. Dan moet je vereren hoor, denk erom. Moet je vereren. Anders worden de goden boos. En wanneer zijn ze dan goedgunstig? En wanneer zijn ze dan welwillend? Jegens uw of jouw leven? Ja, dat weet je maar nooit. Dat weet je maar nooit. Je moet je uiterste best doen. En vooral veel afzonderen. En die tempel moet nog uitgebreid worden. En nog mooier gemaakt worden. En dat beeld moet vereerd worden. Ja. En. Dan komt onze tekst. Maar God. Hij zendt goedertierlijk verkondigers van die zeer blijde boodschap tot wie hij wil. En Paulus kwam in Efeze. En daar begon hij het evangelie te verkondigen. Die zeer blijde boodschap. In het openbaar en bij de huizen heeft hij de Christus groot gemaakt en verkondigd. Ja. Maar ze zaten in die afgoderij. En ja, daar hebt u in gewandeld, zegt Paulus. U hebt gewandeld naar de geest van de eeuw. En naar de boosheden van de lucht hebt u gewandeld, ja. In ongehoorzaamheid hebt u gewandeld. U hebt gewandeld in de dood. Oei. Dat is een zwaar woord. Als Paulus erop terugkijkt, gemeente, op die periode waarin de gemeente geleefd heeft, waarin hij zelf geleefd heeft en waar ieder mens in leeft, aangezien alle mensen in Adam gezondigd hebben. Als hij daarop terugkijkt, ja, en als hij daar één woord voor gebruikt, het is wel een heel scherp woord. Ja, dood. Dat doet pijn, hè? Dat doet pijn. Als je aan een geopende groef hebt gestaan, vroeger of later of hoe dan ook. Oh, dat doet pijn als je dat woord hoort. Dat horen we liever niet. Maar Paulus gebruikt het. Maar zou die geen bewogenheid hebben dan met die mensen? Die, waarvan hij zegt dat ze wandelen in de dood. En dat ze leven bij de dood. Kiest hij dan wel bewust voor dit harde, dit ruwe, dit pijnlijke? Paulus heeft toch ook wel bij sterfbedden gestaan? Heeft toch ook wel begrafenissen moeten leiden? En heeft toch ook wel weduwe bezocht en weduwnaren? Dat schrijft hij zelf in zijn andere brieven. Heb acht voor de weduwe en de weduwnaren. Geef acht op de mensen die eenzaam in het leven staan. Maar dit heeft alles te maken met de volkomen getuigenis van het hele woord van God. Want dat begint al in het begin. Toen het woord nog niet bekend was. Wij wisten niet wat het was. Dood. Wat is dat? We kennen alleen het leven. Leven. In de nabijheid van onze schepper. En wat een vreugde, wat een blijdschap. Als de Heere te kennen gaf dat hij in hun midden was. In paradijs. Wat een volheid. Wat een rijkdom. Naar zijn beeld en gelijkenis geschapen. Vol van God. En van al zijn deugden die hij in ons leven gegeven had. Al die eigenschappen in de schepping aan ons leven betoond. Beeld en gelijkenis. En ja, toen stonden ze in de schaduw van die ene boom, weet u wel. U weet gelijk wat ik bedoel, die ene boom. En de Heer zegt, van al die bomen in deze hele hof, hoe groot dat is geweest. We hebben er geen gedachte van. Maar al die bomen dragen allemaal vrucht. En van al die bomen mag je nemen. Zoveel als je maar wil. Neem ervan, vrijelijk. En eet ervan. Maar behalve deze ene. Die hou ik aan mezelf. En als jullie nou echt mij lief hebben. Boven alles. Dan zou je er niet van nemen. Betoon dan je liefde voor mij. En dat je mijn woord hoog acht. Hoger dan alle influisteringen die eventueel zouden kunnen komen. Hoort u het? En u weet het, hè? U weet het. Fluisterstem. Is het ook dat God gezegd heeft? Weet je het wel zeker? Heb je het wel goed begrepen? Heb je het wel goed gehoord? Het zal wel iets anders geweest zijn. Want God weet, als je het even neemt, dan zou je kennis hebben van goed en kwaad. Dan ben je zelf als God. Oh, u weet het. We hoorden en we zagen En we graaiden. En we aten. En we gaven. En we gaven door. Want de zonde zoekt altijd een medestander. Anders ben je maar alleen die zondigt. Maar als nou ook die ander ook zondigt. Ja. Ja. Dan ben je zelf toch iets wat geruster. Voelt u het? Voelt u het? Ten dagen dat je daarvan neemt, zul je de dood, daar hebt u voor de eerste keer dat woord, zul je de dood sterven. En dan staan ze bij de schaduw van die boom, en ze hebben ervan genomen, ze hebben ervan gegeven, en dan staan ze nog steeds, daar staan ze nog steeds. Wat is er nou aan de hand? Is het woord van God dan niet waar? Is zijn arm verkort? Kan hij niet uitvoeren van waar hij ze voor gewaarschuwd heeft? Is de schepper de greep op de mensheid kwijt? Is hij de greep op de wereld kwijt? En is er dan toch een macht en een krocht die hoger is? En zodat God niet kan uitvoeren van wat hij gezegd heeft. Toch? Ja. Maar u weet het. U weet het wat er allemaal gaat plaatsvinden. En Adam en Eva, ze werden gewaar dat ze naakt waren. En wat doen ze? Ze proberen zichzelf te bedekken met eigen bedenksel, eigen bewerkingen. En ja, en ze kruipen weg. Ze verbergen zich. Om één woord te gebruiken. Ze gaan bij God, hun schepper, vandaan. En dat is het begrip, gemeente. Dat is de dood. Die God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Bij God weggaan, is de dood. Dat is onherroepelijk de dood. Want hij is alleen de levende, de waarachtige en leeft. En ze hebben genomen. En de Heer Jezus gebruikt hetzelfde begrip bij de gelijkenis van de verloren zoon. Die kent u ook. Die verloren zoon, na vele verwikkelingen, kwam hij toch weer thuis. U kent de geschiedenis, snikkend, in de armen vallend van zijn vader. En wat zegt die vader? Wat zegt die vader? Deze mijn zoon was dood. Maar hij is gevonden. En hij leeft. Maar die zoon die dacht, dat leven daar in het vergelegen land, dat is leven. Wat heeft hij genoten van het verderfelijke leven, ver bij God vandaan, ver van het vaderhuis weg. Wat heeft hij de bloemetjes flink buiten gezet. Het leven was voor hem één groot feest. Hij haalde eruit wat erin zat. En wat zat erin? Wat zat erin? De dood. Hij kwam bij de varkens terecht. En varkensvoer, wat hij begeerde om te nemen, dat moest hij nog stelen, want hij mocht er niet aankomen. Dat is nu de dood. Gemeente, twee voorbeelden. Vele zijn uit te breiden, maar. En ditzelfde zien we nu gebeuren in Efeze. Efeze 2. Hij die u medelevend gemaakt heeft, daar gij dood waard. Ja, en dat geldt niet alleen voor de gemeente van Efeze. Dat geldt een ieder en alle. Daarvan gaat Paulus straks iets zeggen. Want niet alleen dat zij, of die en die, maar wij allen lagen midden in de dood. En daar hebben we eertijds in gewandeld. In gewandeld in ongehoorzaamheid. Gewandeld onder de toren van God. En als hij toen die toren over ons leven had losgelaten, waar zouden we dan geweest zijn? Eeuwige ondergang. Maar tot hiertoe. Gewandeld eertijds in duisternis. En die geest die werkt nog steeds in de kinderen der ongehoorzaamheid. Die het evangelie ongehoorzaam zijn. En de Bijbel bedoelt daarmee de listen en de lagen van die tegenstander, die duivel, die fluisteraar, weet u wel, die ook in onze dagen zo fluistert. Is het wel al zo dat God gezegd heeft? En het is de dirigent op alle fronten in deze wereld. Hij dirigeert en de volkeren die bedenken ijdelheid en ze werpen de touwen van zich, want die dirigent zegt dat het al zo moet geschieden. En of dat hij dan Farao dirigeert, of Nebukadnezar, of de Meden en de Persen, of de Grieken, of de Romeinse keizers, of nu de grootheden en de machtigen in deze wereld, hij dirigeert. En de volkeren buigen. De listen en de lagen. En nu? En wat betekent dat? Als je je laat leiden door de verlangens die in je opkomen. En door de begeerlijkheden die ze alom om ons heen zich ontwikkelen. Toch voor oog en oor en allerlei gebied. Gemeente, dat hoeft niet extreem te zijn. Maar toch, wij worden door ingewongen. Wij worden door meegenomen. En de Heer Jezus zegt, het hart des mensen is ten alle dagen boos. Alle dagen boos. Bent u er wel eens van geschrokken? Van uw eigen hart? Heeft dat nooit eens iets naar buiten gebracht waarvan u zelf geschrokken bent? Dat is het hart des mensen. Ook uw hart, ook jouw hart. Want de mens bedenkt en hij doet al zo en hij doet en hij gaat zijn eigen wegen en gaat zijn eigen voor. Dat is nou de dood. En dat is dan echt de dood. Geen enkel schuldbesef, geen enkele verslagenheid dat we de Allerhoogste Majesteit misdaan hebben, dat we tegen al de geboden Gods zwaar en menigvuldig gezondigd hebben en geen ervan hebben gehouden en nog steeds tot alle boosheid geneigd zijn. En geen schuld verslagen hart. En geen gedachte. Hoe moet dat toch anders worden? Hoe kan dat anders worden? Is er wel een weg ter ontkoming van die rechtvaardige straf? En gemeente, als ik even twee elementen eruit haal van de wereld van vandaag. Wandelen naar de geest van de tijd. De geest der tijd, toen en nu. De actualiteit, wat is de actualiteit van de geest van de tijd, nu? De regenboog. De regenboog. Als je door de grote steden heen rijdt, op schoolgebouwen en overheidsgebouwen, daar wappert de regenboogvlag. Ook op Middelharnis, op het gemeentehuis. Ik weet niet of dat het hier in Oud-Beijerland ook zo is. En dan daarnaast de Gay Pride. De Gay Pride. Weet u wat de Romeinen 1 daarvan zegt? Mensen die verhit zijn geworden in hun lusten, schandelijkheid bedrijvende, die de vergelding in zichzelf zullen ontvangen. Dat is de toren van God. Dat is de voedingsbodem waar ons volk mee overspoeld wordt. En kijk eens naar de kledingstijl, kijk eens naar de haardracht, naar de tatoeages, de genderneutrale opvoeding, want uw zoontje moet u niet alleen laten spelen met een autootje, maar die moet u ook een pop in zijn handen geven. Want dan kan hij later kiezen. Kan hij later kiezen wat hij zijn wil. Met een pop verder of met een autootje verder. Ja, dat wordt gepropageerd. Dat wordt gesubsidieerd. Daar moet alles op zich richten. En die dwaasheid van als een meisje verwacht wordt, dat je dan het roze tentoonstelt. En als er een jongen verwacht wordt, het blauwe, gaat er, oh nee, dat moeten we helemaal uit onze gedachten bannen. Want het is nu neutraal. Dat kind kan zelf kiezen wat het zijn, wat het wezen wil. Ik stop ermee, gemeente. Er is nog veel meer. Maar die geest gaat rond. Dat is de geest van de tijd. En daar zijn we niet los van. Hoeveel stemmen gaan er al niet op? Nou, het is nu eenmaal zo. Het is nu eenmaal zo. En er zijn kerken, kerken die meedoen aan de Cape Ride. Want je moet toch lief zijn voor elkaar? Moet toch iedereen in zijn waarde laten? Ja, toch? Ja. En wat doen we dan? Dan slaan we deze Bijbel dicht. Daar hebben we geen boodschap aan. Wij bepalen wat we wel en niet elkaar toestaan. En je mag elkaar niet discrimineren. Je moet elkaar de ruimte geven. En op welke manier? Of dat je dat godsdienstig in wil vullen, of op een wereldse manier. Maar we moeten elkaar de ruimte geven. En nou hoop ik dat u zegt met mij, dat was toen. Maar God. En nu komt de andere kant. Nu komt de andere kant. Gemeente, waar het evangelie uitgaat. Welmenend. Waarachtig. Waarin de getuigenis van de rijkdom van de genade van God, hier wordt het genoemd, zijn barmhartigheid en zijn grote liefde waarmee hij ons heeft lief gehad. Hoort u dat? Dat is een totale andere kant van het evangelie. En als u daarover nadenkt, als u daarover gaat nadenken, als er dan één tekst ons veel te zeggen heeft. U weet toch de genade. U kent toch het welbehagen van God. Waar Jezus rijk was. Daar, bij zijn vader. Rijk was. En hij is arm geworden. Daar heb je het hele evangelie. Daar heb je de hele rijkdom van alle Bijbelboeken bij elkaar. Hij was rijk bij zijn vader. En wat was hij rijk? Eens wezend met de vader. Eén van willen, één van raad, één van genade, één van ontferming, één van liefde, één van leven, in geheel en al één. Rijkdom in de schoot van zijn vader, zegt Hooglied. En hij zegt, vader, zend mij in die verloren wereld, in die wereld die in de duisternis ligt, in die wereld die de dood verkiest boven het leven. In die wereld vol van vijandschap. Zend mij als het licht. Zend mij als het leven. Zend mij als uw liefde. In openbaring. Hij die rijk was, is arm geworden. Daar hij rijk was. Opdat wij door zijn armoede rijk gemaakt zouden worden. Gemeente, maar God. En wat werd hij arm? Wat werd hij arm? Toch? In Bethlehem was geen plaats. In Jeruzalem was geen plaats. In het huis van zijn vader was geen plaats. In de stad was geen plaats. Buiten de legerplaats. Kruist hem, weg met hem. Hij werd belasterd en bespot en bespuwd. Arm, arm geworden. Zo nameloos arm. De vossen hebben holen, de vogels hebben nesten, maar de zoon des mens heeft niet waarop hij zijn hoofd kan neerleggen. En net voor de kruisiging droeg hij nog een kleed, zijn hoge priesterlijk kleed. En de soldaten zeiden, dat zullen we niet gaan verscheuren, daar zullen we het lot over gaan werpen. En het lot werd geworpen over zijn laatste kleed, zodat hij naakt hing aan de schandpaal, aan de paal van de schande. Jezus, die zo rijk was, is arm geworden. Hiertoe ben ik in de wereld gekomen, om mijn ziel tot een losprijs te geven. Vader, Vader, Jezus. En zijn armoede was nog niet genoeg. Naakt aan het kruishout. En daar moest hij het uitroepen. Mijn God. Mijn God. Waarom hebt u mij verlaten? Gemeente, dat is de dood. Dat weet u nog, hè? Uit het paradijs. Bij weg, bij God. Verlaten van God, dat is de dood. Zodat hij onze dood heeft gedragen. Aan het kruishout. Aan de schandepaal. En daardoor in de nederdaling ter helle heeft hij Satans kop vermorzeld. Die harige schedel heeft hij geveld. En hij mocht het uitroepen. Het is volbracht. Nou, de rest weet u allemaal. En wat heeft hij volbracht? De macht en de kracht van Satan ontnomen. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. En hij heeft de dood overwonnen. Het graf geheiligd als een doorgang tot waar hij heen is gegaan. Tot het vaderhuis hierboven met de vele woningen. Ik ga daarheen om uw plaats te bereiden. Want u hebt daar geen plaats. U leeft immers in de dood. Maar door mij alleen, de levende, zult u daar een plaats bereid worden. En gij zult mij volgen. Gij zult mij volgen. Maar God, gemeente, dat is de omkeer. Dat is de getuigenis. En die getuigenis komt tot u, opdat u ook daarin deelgenoot gemaakt wordt. Ja, zegt u maar, ja, dat gaat toch zomaar niet? Nee, dat is waar. Dat is waar, dat gaat zomaar niet. Nee. Dat komt u zomaar niet, dat komt u zomaar niet aanwaaien. Dat weten we ook wel. Waarom bent u hier in de kerk? Waarom bent u hier in de kerk? Ja, dominee, maar ja, dat is toch gepast om hier te zijn? Ja, zeker. Prima. Maar besef u dan niet dat het Gods heilige wil is dat u hier bent? Gods heilige wil. En als u hier niet dan bent, ja, dan, ja, dan staat u tegen Gods wil op. Ja, het is niet anders. Zo moet ik het zeggen, zo staat het in het woord. Het is zijn heilige wil. Opdat nu de mensen tot het geloof worden gebracht. Het is Gods gave. Hoe dan? Door de prediking van het evangelie. En door de innerlijke werking van de Heilige Geest. U wordt door de prediking ernstig en welmenend geroepen. Om tot hem te komen. Die het leven is en het licht en de liefde Gods. Daar waar Jezus u nodigt. Want het gaat zomaar niet, nee. En daar? Vindt u dat gewoon, dat u gedoopt bent? Kinderen, jongeren. Ben je daar wel eens mee bezig, dat je gedoopt bent? Ja, niet alleen die vermaning. Niet alleen bedoel ik die vermaningen. Oh, denk erom, je bent gedoopt, hè? Je hebt een gedoopt voorhoofd. En dan mag je daar niet zijn, dan mag je daar niet zijn. Dan moet je dat, dan moet je zus, dan moet je zo. Ja, dat is negatief. Dat is negatief. Maar laten we het. Ik ben gedoopt. Ik ben gedoopt. Van voor mijn ontvangenis heeft hij mij gewrocht in de moederschoot. En door de geboorte ben ik in het leven gebracht. En niet alleen het leven. En toen ben ik gedragen naar het doopvond. En daar heeft, daar, ja, heeft de dominee, nee. De Allerhoogste. Heeft zijn naam aan mijn naam verbonden. En ik doop u in de naam van de Vader. En de Vader, ja, betekent en verzegelt wat te maken heeft met kindschap en met erfgenaam. De Vader. En de Zoon betekent dat gelijk het doopwater een teken is van de reiniging. Maar dat water kan ons niet reinigen. Maar mijn bloed reinigt u van alle zonden. Dat is de belofte en de betekenis van de Heer Jezus Christus. En dan komt de derde waar het mij om gaat. Ik ben gedoopt in de naam van de Heilige Geest. De Heilige Geest. Die mij door dit heilig sacrament verzekert ervan. Dat hij in mij wil komen wonen. Om mij toe te eigenen hetgeen wij in Jezus Christus hebben. Namelijk de vergeving van onze zonden en het eeuwige leven. En eertijds wandelde ik, vers 1, wat staat er? U weet het. In duisternis. in ongehoorzaamheid. En vers 10, dat wij leren wandelen in de goede werken die God de Vader heeft voorbereid in Jezus Christus. Opdat we daarin zouden wandelen, in zijn volkomenheid, in zijn getuigenis en hem te volgen. Dan zullen we niet in de duisternis wandelen. Dan zullen we het licht des levens hebben. Want hij is de weg, hij is de waarheid en het leven. Maar God, gemeente, laat dat voor u in uw gedachten meegaan. U mag heel de preek weer vergeten. Maar neemt die twee woorden mee. Maar God. Hij is ook de enige die onderscheid en verandering in uw leven teweeg wil brengen. Want hij heeft gelust in de dood van de zondaar. En daarom zendt hij goedertierlijk verkondigers van die zeer blijde boodschap. En wat is nou het verschil tussen vroeger en nu? Maar God. En dan zegt Paulus, wij waren, net eener als alle anderen, onder de toren van God. Net eener als alle anderen, onder de toren van God. Maar wij waren, wat een verwondering spreekt daarin. Wat een verwondering. Wij waren net eener als alle anderen, net zo aan het oordeel onderhevig als alle anderen, als alle mensen. Wij alle. En kunt u dat nou ook zeggen? Gemeente, u hoeft het niet hardop te zeggen. Maar voor uzelf. Wij waren eertijds. Weet u van een eertijds af? Weet u van een ontmoeting met de levende Christus? Het gaat er niet alleen maar dat u ontmoet en dat u weer een preek gehoord hebt. En dat u weer naar huis kan en zegt, nou ja, goed. Ja, nee. Maar dat u hem ontmoet heeft. En dat die ontmoeting zodanig ingegrepen heeft in uw hart en leven. Dat u zegt, eertijds. Ja, eertijds. Ging het hierin, daar eruit. Ging alles langs me heen. En mijn gedachten, die waren niet in de kerk. Die waren niet bij het woord, maar die zaten overal. En ik was ook niet bezig met mijn doop. En dat ik hier de kerk binnenkom met een gedoopt voorhoofd. Opdat de Heer zijn belofte aan mijn leven wil verbinden. En wil geven, terwijl hij toegezegd heeft, terwijl hij beloofd heeft. Komt hij zo binnen hier? Heere, doe toch aan mij. Hetgeen u mij in die uren gezegd heeft. Spreek toch. Al was het maar één woord. Dan zal mijn ziel zal leven. Hij dan. Door zijn grote barmhartigheid. En zijn geweldige liefde. En hoort u. Barmhartigheid staat hier voorop. En daarna volgt zijn liefde. Maar de barmhartigheid gaat voor. En dat zijn de rommelende ingewanden. Van God de Vader. Waardoor hij zijn enig geliefde zoon in een verloren wereld gegeven heeft. Van zijn hart heeft gescheurd, die zo rijk was bij zijn vader, is tot armoe geworden. Armoe. Opdat wij door zijn armoede rijk gemaakt zouden worden. En de vader gaf hem en scheurde hem van zijn hart. En als u dat dan weerstaat, gemeente, als u dat dan weerstaat, weet u wat Gods toorn betekent? Weet u wat dat is? Heel eenvoudig gezegd, dat is als we zijn liefde versmaden. Dat is de gekrenkte liefde van God drieënig die naar ons toegebracht wordt door de prediking van het evangelie. En zijn gekrenkte liefde, dat is de toorn. Die hij over de mensheid zal uitstorten. Die nooit enige liefde tot de openbaring van zijn enige lieve zoon getoond hebben. Geen liefde tot Christus. Geen liefde tot de Vader. Geen liefde tot de Heilige Geest. En geen liefde tot het woord. Maar God in zo'n grote barmhartigheid heeft zijn liefde bewezen. Want deze is mijn geliefde zoon. In hem heb ik al mijn welbehagen. En als u niet in hem bent, dan heb ik in u geen welbehagen. Dan ligt u nog midden in de dood. Gemeente, dat is ernstig. En dat, maar het is toch wel de welmenendheid van het evangelie om u naar hem toe te brengen. Naar hem toe te brengen. Ja, zegt u maar, als u eens wist wie ik was. Als u wist wie ik was. En misschien hebt u het nogal erger gemaakt dan die verloren zoon. Misschien zou dat kunnen. Dat zou kunnen, ja. En dan? En wat dan nog? Ja, maar dan is er geen opening. Dan heb ik echt geen verwachting voor dat ik dan nog tot genade zou kunnen gebracht worden. Oh nee. Zal ik u één tekst noemen? Eentje maar. De hele Bijbel staat er vol mee. Jesaja 1, goed onthouden. En als u zegt van, ja, en dat wil ik toch wel wat nader onderzoeken, dan weet u het, Jesaja 1. Wat zegt de Heere daar? Tegen dat verdorven volk van Israël, wat zegt hij daar? Kom! Ja. En tegen u en tegen jou, kom. En u, oh ja, u had natuurlijk problemen mee, want u zegt, nee, als u wist wie ik was, dan zou u dat niet tegen mij niet zeggen, kom. Dan zou u mij zeker voorbij gaan. U zou zeker aan mij voorbij gaan. En God zeker, die zou helemaal geen aandacht aan mijn leven geven, want ik heb alles verknoeid. Ik heb er alles doorgebracht. Alles gedaan wat zijn woord mij verboden heeft. Maar, kom. En laat ons dan te samen richten. Ja, maar mijn zonde, zo rood als scharlaken, zo rood als karmozijn. Oh, dacht u dat de Heere dat niet wist? Dacht u dat de Heere dat niet wist? Hoe dat uw zonde zo hemeltergend hoog verheven zijn tegen zijn heiligheid en rechtvaardigheid. Dacht u dat hij dat niet wist? Maar daarom zegt hij, kom! Anders moet ik over u toornen. En zult gij vergaan in de weg der ongehoorzaamheid. Kom! En alwaar, hoor toch gemeente, alwaar uw zonde dan zo rood als karmozijn, alwaar zo rood als scharlaken, ik zal ze maken zo wit als wol en zo wit als sneeuw. Hoe kan dat? Zie, mijn enige geliefde. Hij heeft zijn bloed gestort, zijn lichaam laten verbreken tot een volkomen verzoening. En die eenmalige offerande die mijn enige lieve zoon gebracht heeft, waaraan hij zichzelf gegeven heeft, die eenmalige offerande is genoegzaam van kracht en genoegzaam van waarde. Voor de zonde van de gehele wereld. Dat wil niet zeggen dat de hele wereld zalig wordt, dat is wat anders. Maar dat offer heeft zo'n kracht in zich. En zo majesteitelijk, dat is genoegzaam voor de zonde van de gehele wereld. En zou dat voor uw zonde niet genoeg zijn? Durft u dat dan te denken, dat het voor uw zonde niet genoegzaam zou zijn? Gemeente, versmaad het woord niet. Wat hij tot u spreekt en dat u het zegt, maar hoe is het mogelijk? Ja, weet u hoe het mogelijk is? Maar God, zijn gedachten veel hoger dan onze gedachten. Zijn wegen veel hoger dan onze wegen. En zijn getuigenis is heerlijk en volkomen. Hij die ons mede heeft opgewekt, daar gij dood waart, mede heeft opgewekt. Hoort u het? Levend gemaakt. En dat niet uit u. Nee. Hoe zou u uzelf tot het leven kunnen brengen? Hoe zou u, u kan zelfs uw aardse leven nog niet in de hand hebben. Dat kan niet. Nee. U moet het loslaten. En de een die moet het loslaten bij enkele jaren of enkele dagen. En de ander moet het loslaten tientallen jaren. En de ander moet het loslaten middelbare leeftijd. En de ander moet het loslaten op hoge leeftijd gekomen. Maar je moet het loslaten. Want in ons is het leven niet. Maar in hem. Hij heeft ons mede opgewekt. Mede opgewekt met Christus Jezus. en een nieuwe levensweg geopenbaard. Niet meer wandelend. Oh jawel, Romeinen 7 blijft staan. Dat wil ik er even tussendoor zeggen. Romeinen 7 blijft staan. Het goede wat ik wil, dat doe ik niet. Maar het kwade wat ik niet wil, dat doe ik. Dat, want het gemeente, het opgewekt worden met Christus, hier en nu in het leven, is dan altijd ten dele. Ten dele geloven, ten dele weten, ten dele wijsheid, ten dele enzovoort. Ten dele verwachting, ten dele hoop. Want het is hier niet volkomen. Maar omdat u gaat verlangen naar die volkomenheid, naar die volheid die we eenmaal zullen ontvangen als we opgenomen worden in Gods heerlijkheid. Nou gaat dit lichaam, wat uiteindelijk dat ten dele veroorzaakt, dat gaat terug naar het stof van waaruit genomen is. En dan zal er een nieuw lichaam opstaan, verenigd worden met mijn ziel, en dat zal volkomen zijn. Volkomen. En zegt Paulus, dan zullen we hem gelijkvormig zijn zoals hij is. Zo zullen alzo wij zijn. God alles en in allen. Dat is de volkomenheid. Maar dat is daar. Hij heeft ons mede opgewekt en hij heeft ons mede gezet in de hemel. In de hemel. Ja, hemel, ik weet niet waar u dan aan denkt, maar geweten moet u niet denken aan bloemetjes en alle schitterende vlindertjes. En och, wat maakt me er allemaal van. Ja, toch? En ook geen gouden straten en parelpoorten. Dat is menselijk een beeltenis om u tot erkenning te brengen van de waarheid van Gods woord. Maar wat dan? Wat is dan de hemel? Wat is dan de hemel? Wat is dan de hemel? Waar Christus is en ik hem gelijkvormig zal zijn. Dat is de hemel, dat is de hemel. En waar we hem nu niet kennen. Ja, wat moeten we dan in de hemel? Moeten we dan in de hemel? Dan zullen we een vreemde voor hem zijn. Maar nu toch, gemeente, hoor toch zijn stem. Hij nodigt u, hij roept u. Medegezet in hem, in de opstanding. Medegezet in de hemel. Opdat onze wandel niet zij hier beneden in de weg van ongehoorzaamheid. In de onderworpenheid van de toren van God. Maar dat onze wandel is in de hemel. Van waar wij Christus in volle glorie en heerlijkheid verwachten. Heere, kom dan toch. De wereld maakt zich rijp voor het oordeel. We hebben er ene dingen van gezegd. Er is nog veel meer. Dat doen we niet. Maar gemeente, dat is de verwachting. Voor al degenen die de verschijning van de Heer Jezus Christus hebben lief gekregen. En als ik dan nu omhoog zie. Maar God, eeuwige toekomst, hoop en verwachting. En als ik daarnaar kijk, eertijds gewandeld in de dood, gewandeld in de ongehoorzaamheid. Heere, waarom hebt u naar mij omgezien? Waarom hebt u aan mijn leven uw liefde verbonden? En waarom hebt u uw enige lieve zoon in mijn leven bekendgemaakt? En tegen mij gezegd, wandel met hem. En je zal in de ondergang niet komen. Want in hem heb ik al mijn welbehagen. Maar waarom, heren, waar zoveel in de hele wereld verloren gaan. Waarom hebt u mij dan onder uw woord gebracht? Hier, nu. Onder uw woord gebracht. Opdat ik uw wegen zou leren. En dat ik door de Heilige Geest daarin word toebereid. Toebereid vanuit die getuigenis. En wat doet dan de Heilige Geest? Nou, dat weet u. De Heilige Geest die geeft ons verlichting van het verstand. Verlichting van het verstand. Want we hebben geen verstand van God, nog van goddelijke zaken. Ieder wandelt een beetje zijn eigen gedachten, zijn eigen meningen. Nee, de Heilige Geest is het die ons in al de waarheid leiden zal. Al de waarheid, niet een halve waarheid, al de waarheid. En die ons hart wat gesloten is omdat we in ongehoorzaamheid wandelen en dat we onderworpen zijn aan de dood, daarom is ons hart gesloten. Maar nu, de Heilige Geest gaat mijn hart openen. En daar komt het zaad van het evangelie, gaat hij indragen via de menselijke stem die het tot de oren brengt en de geest die draagt het in onze harten en zielen. En dan het derde, en de Heilige Geest, die gaat mijn onwil, daar hebt u het. Want u wilt niet uit de dood verlost worden. Nee, echt niet. Alle mensen in Adam gezondigd. En de Heere zou geen onrecht gedaan hebben als hij daar alle mensen in zou laten liggen. En aan niemand nog één woord van ontferming zou bekendmaken. Geen onrecht in God. Maar hierin is de liefde Gods. Hij komt tot u met het evangelie. Het wonderevangelie van de Heer Jezus Christus. Maar God, gemeente, overdenk dat vanavond nou eens echt. Doe dat nou eens. Overdenk dat nou eens voor uzelf. Maar God, ook de kinderen, jongeren. Hij is rijk in barmhartigheid. En door zijn grote liefde, waarmee hij ons heeft lief gehad. Ja, waaruit weet ik dat? Dat hij ons heeft lief gehad. Waaruit zou ik dat weten? Moet je dan bij je gevoel zijn? Moet je dan bij je verstand zijn? Moet je dan... Nee, helemaal niet. Wat moet je dan zijn? Aan de voeten van het kruis, waarmee hij ons heeft lief gehad, die rijk was, is arm geworden, opdat wij door zijn armoede rijk gemaakt zouden worden. Daar, die hem heeft lief gehad. Terwijl ik niet zeggen kan dat ik hem lief heeft gehad. Maar hij heeft ons eerst lief gehad. Gemeente, dan gaat het wonderevangelie, gaat overal en alle kanten gaat het open. En u gaat het herlezen en u gaat het onderzoeken en u gaat het bevestigen. U gaat het zien welke barmhartigheid het ook is. Een zondig verleden, maar nu een levend vooruitzicht dat mij streelt. Ik zal ontwaakt zijn lof ontvouwen, omdat hij mij heeft lief gehad. Kent u zijn naam? Weet u zijn naam? Zal ik zijn naam noemen? Wonderlijk, raad, sterke God, Vader der eeuwigheid, vredevorst. En door deze is het dat de Vader al zijn welbehagen in uw en jouw leven bekend maakt. Maar God, om Jezus wil, gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. In Jezus Christus. Amen. Gemeente, we gaan hiervan zingen. Ook een vers wat weer begint met maar. En dat is het vijfde vers van Psalm 42. Maar de Heer zal uitkomst geven, hij die daag zijn gunst gebiedt. Ik zal in dit vertrouwen leven en dat melden in mijn lied. Vijfde vers van Psalm 42.